Goedemorgen, gemeente. Goedemorgen. Mijn naam is Marja Mantel en als ouderling van dienst heet ik u en jullie van harte welkom in deze dienst waarin dominee Burema uit Leidschendam voorgaat. Ook welkom aan al die gemeenteleden die via de elders de dienst bijwonen. Namens de kerkraad en de gemeenteleden wordt onze gemeentelid Piet Nicola van harte gefeliciteerd met zijn koninklijke onderscheiding die hem afgelopen vrijdag is toegekend en opgespeld. Nog een ingekomen mededeling dat zoals gewoonlijk kunt u koffie drinken na de dienst in het venster. En nu staat er ook een tractatie klaar van Hans en Riet Ruigerok ter ere van hun 40-jarig huwelijk. Beginnen wij deze dienst met het zingen van Psalm 122, vers 1 en 2 en na bemoediging en groet vers 3. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Bereiden we ons in een moment van stilte voor. Dankbaar en met vertrouwen spreken we ook vanmorgen uit dat ons aller hulp ligt in de naam van de Heer. Van Hem die hemel en aarde tot aan zijn heeft geroepen, die de wereld draagt in de holte van zijn hand, en die u, die jou, die mij trouw blijft in tijd en eeuwigheid. En van de goede God mag ik u allemaal groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de opgestaande, in verbondenheid met de Heilige Geest, dat zij in ons midden mag zijn vanmorgen, hartverwarmend en aanstekelijk. Amen. Bidden wij ons Kyrie-gebed, ons gebed om ontferming. Eeuwige God, bron van ons leven en grond onder de voeten, bidden wij voor alles wat zwak is, te min om in tel te kunnen zijn. Mensen waarmee Jezus één is geworden, de meeste die de minste werd, bidden wij voor volken die in angst worden gedompeld door leiders die niet lijden, maar enkel hun eigen machtswaan koesteren, bidden we voor de martelaren van onze tijd. Die miljoenen mensen in deze wereld die treuren om de duisternis rondom hen heen, dag en nacht bedreigd worden door nieuwe vormen van oorlogsvoering. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Bidden we ook voor ons eigen leven, eigen bestaan. Onze onmacht bij tijden of onwil, onze eigen wijsheid en twijfels, misschien onze behoudzucht. Dat we ons nogal eens openstelden als sprakeloze getuigen, woorden zonder daden, daden zonder liefde. Ach, te vaak doven wij licht in plaats van het te beschermen en het door te geven. Wij bidden, Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Amen. Zingen wij ons Gloria-lied. Fijn dat dat weer mag en kan. Lied 970, vlammen zijn er vele. Eén is het licht. kinderen mogen naar de nevendienst, als ze er zijn. We zagen nog wat aankomen rennen vanuit de consistorie, dus jullie waren mooi op tijd. Wat heb jij nog een mooie kroon op van gisteren? Of niet? Wauw, mooi. Een tiara noemen ze dat, geloof ik, of niet? Bij ons intochtslied, Psalm 122, werd Jeruzalem gericht bezongen. Jeruzalem neemt ook de hele dienst door een bepaalde belangrijke rol in. We horen dat zometeen bij Jesaja, maar ook bij die twee mannen. Die twee mannen die terugkomen uit Jeruzalem en aan het einde van het verhaal toch weer teruggaan naar Jeruzalem. Zullen we bidden om de geest. Vader in de hemel, help ons toch om trouw te blijven aan uw woord en plant het diep in ons denken, in ons doen. Want dat is wat we willen graag vanmorgen ook inspiratie opdoen voor deze nieuwe week. En we verlangen ernaar dat het licht van de paasmorgen, nog maar een week geleden hebben we dat mogen vieren, dat het licht ons ook nu verder kan helpen om wegen te vinden in deze woelige, onzekere wereld. En dat ook wij durven op te staan en te gaan in het spoor van de levende. Dank u, Vader, voor de Bijbel, voor de woorden van de profeet Jesaja over het verhaal van Lucas dat mag klinken over, ja, die dagen na de opstanding, de bijzondere, soms ook mysterieuze nabijheid van onze Heer Jezus Christus en de manier waarop hij zijn tijdgenoten verblijde. Dat ons vanmorgen ook geopenbaard mag worden. Deze onverwachte verschijning van de Heer aan zomaar twee wandelaars. Kom, Heer, wees met uw geest ons nabij. Amen. Eva, het woord is aan jou.
De dag van de Heer. Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos, het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. Eens komt de dag dat de berg van de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen: laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht. Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal nog de zwaarden leren hanteren. Nakomelingen van Jacob, kom mee, laten we leven in het licht van de Heer.
ben en dat ik binnen mag. Daar zijn ben, mijn God was ik er maar, op vrolijk heilig huwelijk, een van de gasten daar.
We zullen verder lezen uit Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Jezus opgenomen in de hemel. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus, een dorp dat 60 statie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun, waarom lopen jullie toch over te praten? Daarop bleef ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen, wat dan? Ze antwoordde, wat daar is gebeurd met Jezus van Nazareth, een machtige profeet, in het woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoogpriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. We leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. Ze kwamen vertellen dat er engelen aan hem waren verschenen die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden verteld. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat profeten gezegd hebben? Moest de Messias al het lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in alle schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderen het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen, maar ze dwongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging met hen mee en bleef bij hen. Toen hij hun aanlag voor het maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Toen werden hun ogen geopend en herkenden ze hem, maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde u ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de geschriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Sion verschenen. De twee leerlingen vertelden wat onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.
Ja. Ik heb de kansel veilig gehaald. Ik zag u kijken. Ik had geoefend. Nou, dat was misschien wat gevaarlijk geweest. Mijn vrouw en ik hebben jaren gewerkt in de Abdijkerk in Den Haag. En dat is het oudste monument van Den Haag. En die heeft nog een vervelender trap. Maar die is vooral gevaarlijk bij het afdalen. Maar dit was... Ja, je moet je hele administratie ook mee, hè? Vrienden van de eeuwige navolgers van Jezus Christus, onze Heer. Ik mag u aanspreken als gemeente van de levende. Ik zie ze daar als het ware lopen. Die twee vermoeide mannen, alhoewel, twee mannen, dat is nog maar de vraag. Lucas geeft namelijk maar aan één van beiden een naam, en wel Cleopas, en die andere, Emmausgangers, blijft naamloos. Het zou bijvoorbeeld de vrouw van Cleopas geweest kunnen zijn. Of Lucas, en dat vind ik ook een hele mooie gedachte, die heeft die tweede naam ongenoemd gelaten en daarmee biedt hij ook ons vanmorgen de ruimte om onze eigen naam daarbij in te vullen. Het is maar een idee. Beide wandelaars, wie het ook zijn mogen, ze hebben veel ellende meegemaakt in Jeruzalem. Ellende, dat is in dit geval een gevoel, denk ik, wat we allemaal kennen. Ik stel me voor dat die mannen daar gelopen hebben met een diepgaande rouw om het sterven van Jezus. En dat is in die zin, denk ik, invoelbaar wanneer je je partner verliest of een kind, je ouders, een goede vriend of vriendin. En dat dan voor je gevoel dagen, weken, maanden verstrijken, maar het lijkt nog steeds alsof het de dag van gisteren was. Schokkend verlies. En dan ook niet weten waar je in het begin, en misschien nog veel langer, niet weet waar je met je gevoelens naartoe moet. Die leegte. Het nooit meer. De fundamenten van de toekomst, die had je voor ogen, maar de dood ligt als scherven aan je voeten. En dat zullen die twee mannen daar, die wandelaars op weg naar huis, ook gedacht hebben. Mijn God, hoe nu verder? Hun hoop, ach, ze zijn er met een totaal ander idee naartoe gegaan. Die hoop die was in Jeruzalem opgelaaid. Wat een wonder, die intocht. Ze hadden Jezus leren kennen als een godsgeschenk. Die intocht was grandioos. Ze hadden geen stem meer over. En dan even later de stemming die in de stad opeens totaal omsloeg. En nu over en uit. Definitief. Hun Jezus had de geest moeten geven. Tragisch. En dan blijkt die steen bij het graf ook nog weg te zijn. Terug naar huis is er tijdens het lopen geen steentje veilig. Elke woeste trap verlicht hun frustratie. Dat het lichaam weg is. Ze zijn Jezus dus helemaal kwijt. En daarmee ook hun vertrouwen in de dag van morgen. Vertrouwen ook in de eeuwige. Waar is God dit? Waarom laat hij dit allemaal gebeuren? En zo kan dat voelen als de dood inbreekt. Bij ons, bij mij. Bij u. Je houdt er geen rekening mee. Ja, misschien in je achterhoofd wel, maar toch, het staat niet in ons script. We hadden nog zoveel plannen. Hoe moet je verder? Nou, de vraag van de twee mannen. Hoe moet je verder? Hopeloos gaan ze terug naar hun dorp. Emmaüs, dat betekent zoveel als je eigen bedoeninkje. Het ligt 60 stadien van Jeruzalem en dan vraag je je af, ja, wat moeten we met die informatie, wat heeft Lucas bedoeld? Nou, niet voor niks. 60, dat is het veelvoud van 6. 6 is net geen 7. 7, dat is weer het getal van de eeuwige. Het getal van de mens is in de Bijbel de mens zonder God. Zonder de zevende dag. We moeten nog even wachten. 6. Alleen vaak bezig met ons eigen huisje, boompje, beestje. Beetje op zoek naar meer dimensie. Emmaüs, ons eigen bedoelingje. En dan zijn ze, en ze hebben niet eens door dat er iemand aansluit. Ik was bezig met de voorbereiding en kwam toen een prachtig beeld tegen, een schilderij van twee mannen die gebukt ergens naartoe lopen, beetje abstract neergezet, gebogen hoofd en dan staat er nog de contouren van een derde bij. Maar die is verder niet ingekleurd, ingevuld. Nou, zo heb je dan dus 3. Beeld van Jezus die zich aansluit. Hij loopt een eindje met hen op en merkt hun blik is vertroebeld. Ja, ze herkennen hem niet. Daardoor, denk ik. Maar die derde, die gast, zeg maar, die bevraagt hen. Waar hadden jullie het nou zo druk over? Een open vraag die ook uitnodigt tot antwoord, tot vertellen. Ik hoop dat u allemaal ook wel eens zo'n reisgenoot hebt gehad op uw levensweg. Misschien ook nu. Iemand die werkelijk aandacht voor je heeft, die niet alleen vraagt naar de alledaagse dingen, hoe mooi het weer is en hoe mooi de bloemen zijn. Maar iemand die vraagt van, joh, hoe gaat het met je? Wat gaat er om in je ziel? Zielzorg. Ik denk dat we allemaal daar bij tijden behoefte aan hebben. En het valt niet op, je kijkt er vaak overheen, maar ook dat kan vaak, als dat verlangen beantwoord wordt, een teken van de Heer. Dat Hij ook na de opstanding daarin doorlicht op een of andere manier. En zo beginnen die twee te vertellen. Ze luchten hun hart, er wordt geluisterd. En die onbekende, die komt niet meteen met zijn eigen verhalen van zijn verlies en zijn verdriet. Komt ook niet met relativeringen of met adviezen, die zijn vaak nog het ergst. Hij luistert, want de pijn mag er zijn. Het niet weten krijgt alle ruimte. Het niet weten is de kier waardoor Jezus ook na de opstanding zichtbaar kan worden. Alleen je verstand moet daarom bij tijden, om het zo te zeggen, even stil worden gezet. Net zoals het bij die twee wandelaars gebeurt. Ze leefden in de hoop dat de God van Israël bevrijding zou brengen in Jezus. Maar dat verhaal blijkt niet te kloppen. Waar is God? Lucas vertelt niet wat die onbekende nou precies allemaal zegt. Het is geen verslag voor in de krant, zeg maar. Je hoort alleen, en Eva heeft dat ook duidelijk voorgelezen. Je hoort alleen een aantal verhalen uit de Bijbel die ook niet goed aflopen. En het verhaal van Abraham, die hoorde een stem die zei, ga naar het land wat ik je wijzen zal. En hij gaat, maar hij krijgt nooit meer als enig bezit. En dat is zijn graf. Of Mozes, die de stem hoorde in de woestijn. Ga met Israël naar het land waar je in vrijheid kunt leven. En hij ging. En vlak voordat hij de grens over zou stappen, kwam zijn dood. Hij zag het beloofde land dus alleen maar uit de verte. Het zijn allemaal, en er zijn er veel meer in de Bijbel, geen succesverhalen. Betekent dat dan niet dat de opgestane daarmee aangeeft dat lijden inclusief is aan het mensenleven? En dat het niet zo is dat God alles weer goed maakt, maar wel dat hij ons het vertrouwen geeft om het goede te doen, komen wat komt. Nou, zo legt de onbekende, waarvan we nu zeggen de opgestane, die verschillende Bijbelverhalen naast het vastgelopen verhaal van die twee mannen, of twee wandelaars. En dan komt er beweging in. Alsof Jezus hen door de geest van God in die verhalen een zetje geeft. Misschien ook wel eens meegemaakt dat iemand een Bijbelverhaal durft te leggen naast jouw eigen verhaal. En dat je dan daartussen de regels door iets hoort van de geest. Dat er iets begint te rommelen, te bewegen, op te staan. Misschien zoals de man die ik een keer in de Bijbel tegenkwam. Die wilde naar Jezus omdat zijn leven was vastgelopen, maar hij had niet de mogelijkheden om zelf te komen. En toen hebben zijn vier vrienden zijn bed opgepakt en hem gedragen. En dat had iemand ook tegen hem gezegd van, joh, moet jij je ook niet eens laten dragen? Letterlijk en figuurlijk. En die ging verder. Nou, ik zal voor jou een kaarsje ontsteken de komende tijd. En die vrienden kwamen en dat idee alleen al gaf rust. God maakte niet alles goed, maar hij droeg hem zeker. Hij was er in tijden van lijden en later ook dwars door de dood. Dat geeft, hoop ik altijd, ook voor mezelf, vertrouwen. Als je nou zo naar zo'n verhaal kijkt, roept dat herkenning op? Kijk, het zijn de momenten waarop je meestal niet ziet dat er iets bijzonders nog gebeurt door je, ja, tranen misschien. Iets van God, van de opgestane, van de geest. De diepte van het leven, dat zie je niet. Zolang je verstand niet maar even stilstaat. We zijn altijd maar rationeel bezig met alles wat er op ons pad komt. En dat moet ook bij tijden natuurlijk, maar het blijft heel vaak tweedimensionaal. De derde dimensie die ik in dit verhaal zie, die is belangrijk, de diepgang. Dus zorg ervoor dat je denken, je ratio niet alles overheersend wordt. En dat wordt vaak een zaak van meten is weten, van data, van algoritmen. Maar redden we het daarmee? Gaandeweg begonnen die twee wandelaars te dagen. Dat ze opeens met z'n drieën waren. En dat kwam, denk ik, door die Bijbelverhalen die Jezus erbij haalt. Dat hij vertelt over de weg zo tussen de regels door die de Messias moest gaan. En dan lezen we in Lucas, en ze naderden het dorp waar ze heen gingen en hij leek verder te gaan. Oh ja, dat moeten we niet hebben, dat idee. Kijk, als je niet wilt dat Jezus je deur voorbij gaat, dan moet je hem vragen om binnen te komen. Het is de vraag of we hem die ruimte ook geven. Dat lijkt me een van de kernvragen van morgen. En Jezus blijft. schuift met hen aan tafel. Ze discussiëren niet meer over de grote levensvragen. Opeens vormen ze met z'n drieën, hè, waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn. Met z'n drieën zijn ze een kleine, een liefdevolle tafelgemeenschap. Jezus breekt het brood, spreekt het zegengebed uit en ze delen het met elkaar. En dan gaan hen de ogen open, herkennen ze hem. Want nu zijn ze even niet meer bezig met meten en wegen. Ze zien met hun hart. Ze herkennen hem, maar voor ze hem te pakken kunnen krijgen, is hij als een vlinder verdwenen. Wilt u nog steeds een van die beide Emmausgangers zijn? Want dat is mooi. Wat hier in dit verhaal gebeurt, dat is liturgie. Hij breekt het brood, deelt het. De opgestane is in je midden. Voelbaar, tastbaar, dat geeft kracht, vertrouwen. Leeftocht voor onderweg. Dat is mooi. En op die vierde dimensie schijnt dan door de paasmorgen heen. We zien het dat de opgestane aanwezig is. De ogen van Kleopas en de ander worden in elk geval geopend. En wel door het pastoraat wat ze hebben ontvangen. En de liturgie waar ze samen aan hebben deelgenomen. Ja, dat is natuurlijk ook wel een belangrijk punt voor ons vandaag. Wij zijn nog wel eens van, ach nou ja, volgende week ga ik wel weer. Vandaag andere dingen te doen op zondag. Maar toch zijn die dingen zo belangrijk. De liturgie, die toen al gevierd werd. Het pastorale belang, de pastorale zorg. Het gaat gewoon door. Het liefst met ons allemaal. Hun verhaal was vastgelopen. En ze dachten dus dat God alles wel zou goedmaken door Jezus. Maar nu zien ze, hebben ze een andere focus. Op God is te vertrouwen. Om ons aan te sporen, ook om het goede te doen, komen wat komt. De opstanding haalt de angel uit de dood, maar ook uit ons falen. En ze krijgen moed, dat vind ik het machtige van dit verhaal. Ze staan op, verlaten weer hun bedoeninkje Emmaus en weten niet hoe snel ze terug moeten zijn in Jeruzalem. We hebben de Heer gezien, zeggen ze. Amen.
Thank you.
Het was gisteren zeker een hele bijzondere dag. Het verdriet en het gemis wat ook wij protestanten, maar ook zeker de katholieke zusters en broeders sterk hebben gevoeld. En nog steeds voelen. De dankbaarheid ook natuurlijk over de manier waarop hij op eigen wijze zijn ambt in heeft gevuld. En die ontroering en die dankbaarheid, maar ook het verdriet, gingen in Rome hand in hand. Het was wel een wat contrast, moet ik zeggen, tussen de Gregoriaanse klanken, die zo mild en zuiver klonken, en het Achterhoekse lied, Oerend Hart. Maar ik vond ook wel dat de jarige koning daar een heel mooi verband heeft tussen gelegd. En dan bent u als gemeente ook nog eens gezegend met de nieuwe gedecoreerde, broeder Nicola. Ik weet niet of die in de kerk is. Nee, ja, na zo'n dag moet je waarschijnlijk de volgende dag wat anders doen. Maar ik had wel vanmorgen op tijd de website bekeken van Sassenheim en daar zijn CV gezien, die hem in aanmerking bracht. Nou, geweldig. Al is niet iedereen dat met me eens als het gaat om lintjes, maar het leek mij heel gewenst dat hij hem heeft gekregen. En natuurlijk een 40-jarig huwelijk. Dat is ook iets om heel dankbaar voor te zijn. En we zijn benieuwd naar de tractatie zo meteen. Ja. Laten we dit alles ook meenemen in onze gebeden. Wij danken u, God, voor de reisgenoten die ook op onze wegen door het leven langskomen. Mensen die met ons meelopen een tijdje misschien en die ook werkelijk vragen wat ons bezighoudt, die zorgen ook voor onze ziel. En die misschien ook het brood met ons delen. Dat kan ook de gemeente zijn, dat kan ook gewoon thuis zijn. We danken u als in hun aanwezigheid soms even Jezus uw Zoon oplicht. De levende die bij ons is en waar wij ook gaan of staan. Wij bidden dat wij ons niet te laten beheersen door ons denken, dat steeds maar weer bezig is, rommelt met meten en weten en dit en dat. De les van vanmorgen ook, dat alleen het hart de opgestane kan zien. Kan de dimensie van de liefde opmerken die ook ons draagt, ook door de dood. Verhoor ons bidden, God. Bidden we voor mensen die op dit moment maatschappelijk met hun ziel onder hun arm lopen en niet weten hoe verder. Voor mensen in de politiek van wie het verhaal lijkt te zijn vastgelopen. En voor al die mensen betrokken in bedrijven, organisaties die ineens geen succesverhaal meer hebben vanwege bijvoorbeeld economische onzekerheden. We bidden ook voor mensen in landen waar armoede de boventoon voert. Mogen zij ook reisgenoten vinden. En dat wij ook aan hen niet alleen denken, maar ook daadwerkelijk helpen. Verhoor ons bidden, God. Bidden wij voor mensen die persoonlijk met hun ziel onder de arm lopen, omdat ze zijn geconfronteerd met kwetsbaarheid van hun eigen lichaam of met de sterfelijkheid van een dierbare. Hun vragen, hun niet weten, dat dat door een kiertje toch zal mogen zien dat de opgestane nabij is, liefdevol dragend. En we bidden voor ons koningshuis, dat zij het ook vandaag goed mogen hebben met elkaar op Huis ten Bosch. En dat het voor de koning een inspirerend nieuw levensjaar mogen worden van verbinding. En bidden wij vanmorgen voor de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd. Die laatste woorden van Franciscus die nog nagalmen, gesproken vorige week zondag op het Sint-Pietersplein. Beste broeders en zusters, gezegend Pasen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. Dat deze inspirerende mens en geestelijk leider nu bij u rust heeft mogen vinden. Maar dat zijn nalatenschap een zegen zal zijn, ook binnen de ecumene, ook hier in Sassenheim. En dankbaar zijn we met wie iets te vieren hebben. Een 40-jarig huwelijk. Of die gewaardeerd zijn met een koninklijke onderscheiding. Als we toch nou elke dag eens zo met elkaar om zouden kunnen gaan. Waarderend. We bidden, verhoor ons bidden, God. En zoeken we de stilte om even bij u te verwijlen. En we zeggen het Jezus na, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op de hemel als ook op de aarde. Geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Diaconaal bericht.
Goedemorgen, gemeente. Ik wil graag een korte toelichting geven op de collectedoelen. Miljoenen arbeidersmigranten in de golfstaten maken lange werkdagen om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze mensen willen graag meer weten over de Bijbel, maar de meesten kunnen niet lezen of schrijven. Kerk in Actie ondersteunt het Bijbelgenootschap in de Golfstaten en traint voorgangers in storytelling, een mondelinge vertelmethode. Zo komen de verhalen tot leven voor de arbeidsmigranten, zodat ze daar steun en hoop uit kunnen krijgen. Dit is de eerste collecte en de tweede collecte, die is voor de kerk en diaconie van onze eigen gemeente. En het kwartaaldoel via de kastjes is voor de stichting Woord en Daad. Zij zijn in 18 landen actief, onder andere in Nepal, waar ze het onderwijs willen verbeteren. Wij hebben gekozen voor een praktisch doel, namelijk het verbeteren van de lerarenopleiding via de universiteit. De training van één docent kost €50 en we willen voor 60 leraren de training bekostigen. Het streefbedrag is €3000. We hebben nu ruim €661 opgehaald, dus ruim 13 trainingen. Alle collectes worden van harte bij u aanbevolen. Dank u wel.
Zoals de Emmausgangers zich gezegend wisten, zo mogen wij ook als gezegenden de kerk uitgaan, de wereld in, een nieuwe week tegemoet. En de Heer zal voor u uitgaan om u de weg te wijzen. Hij zal achter u zijn om u op te vangen wanneer anderen over u heen vallen. De Heer zal onder u zijn om u te dragen te alle tijd en in u zijn om u te troosten als u verdriet hebt. Hij zal zijn als een beschermende muur vandaag, morgen, tot in eeuwigheid.
Amen.
Verjaardag van de koning en de 4e mei, ze vallen allebei op een zondag, dat is altijd bijzonder. In ieder geval vandaag zingen wij het Wilhelmus voor onze jarige koning.